Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemelen en aarde eerst schiep en sinds bewaarde, die trouwig houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen van Psalm 105, het eerste en het tweede vers. Loof, loof, verheug de Heere der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren en juicht. Elk om strijd met blijde psalmen zingt, zingt den hoogste lof psalmen.
Thank you.
wordt gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 28, waarna we zingen van Psalm 32, het vijfde vers.
En laat na de Sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, maar de engel des Heeren nederdalend uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit, gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen, vrees gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Gelijk hij gezegd heeft, komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft, en gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen, dat hij opgestaan is van de doden, en zie. Hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van de graf met vrees en grote blijdschap, liepen ze heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zei Jezus, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende grepen ze zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tot haar, vrees niet, ga heen, boodschap mijn broederen dat ze heen gaan naar Galilea en al daar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, zie, enige van de wacht kwamen af in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de kruisknechten veel geld. En zeiden zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen, als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, we zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebben en deden gelijk zij geleerd waren. En het woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de helft discipelen zijn ingegaan naar Galilea, naar de berg wat Jezus hem bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan dat sommigen hem twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht en de hemel op de aarde. Ga dan heen en onderwijst al de volken. Dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende en onderhouden alles wat ik u heb geboden. En zie, ik ben met u, lieden al de dagen tot de verleiding der wereld. Amen. en zeggende, ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog geen gelijkenis maken van degene dat boven in de hemel is, nog van degene onder op de aarde is, nog van degene in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heer uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haat. En doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk een Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust het in zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erg breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naast zijn huis. Gij zult niet begeren uw naast zijn vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naast hem is. En Jezus zei, gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeet.
Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het gelezen schriftgedeelte en daarvan het 11e tot het 15e vers. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere in de hemel, gisteren was u er. Vandaag bent u er. En wij zijn er ook nog. Maar u bent die God die van eeuwigheid zijt. Gisteren, vandaag en morgen dezelfde. U bent die God die we ook straks zullen ontmoeten. Bij het sterven, ook bij uw wederkomst. En geef dan, Heere, dat de prediking van Goede Vrijdag en Pasen ook geworteld geworden is in ons hart. Dat we ons schuldenaar wisten voor u. Opdat we mogen weten, Heere, dat u de straf gedragen hebt die ons tevreden aanbrengt. En dat we niet straks zelf die eeuwige straf moeten ondergaan. Omdat wij niet hebben willen geloven dat gij dood geweest zijt om onze zonden. En opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Trouwe Heere in de hemel, dat is de verkondiging die ook vandaag op deze maandagmorgen verkondigd wordt. Niet alleen hier in deze gemeente, maar in alle gemeenten van de plaats van onze inwoning op allerlei wijze, met allerlei klank en kleur. En tot aan de uitersten der aarde. Onder alle volkeren en onder Israël. Heere, wat is dat een wonderlijke zaak bij u vandaan. dat bij alles wat de eeuwen door vergeten is en niet meer terugkomt, het evangelie blijft. Geef het ons op te merken, Heere. Zoals Petrus het schrijft in zijn eerste brief. De bloem verwelkt, het gras verdort, maar het woord des Heren bestaat tot in der eeuwigheid en dit is het woord dat onder u verkondigd is. Heere, geef het ook vanmorgen te verkondigen. Want wij kunnen wel woorden spreken die op zich allemaal waar zijn, waar we het meer of minder mee eens kunnen zijn, die we wegen met de weegschaal van onze eigen kennis en inzichten die we menen te hebben. Maar Heere, wilt u dat woord van u planten in ons hart als het er nog niet ingeplant is? Opdat wij worden zoals u het bedoelt met de prediking van uw woord. Dat wij op onze knieën komen voor uw troon. Dat wij wegkomen bij het lege graf en ons gewend hebben tot het leven. Dat u bent, Heer Jezus Christus, de opstanding en het leven. Om het leven te hebben in uw naam. Door dat machtige geloof, dat instrument dat de Heilige Geest werkt. Om uw volk toe te eigenen hetgeen ze in u hebben, Heer Jezus Christus. Heere, wil uw volk daarmee vertroosten. En verzekeren, in de gang van het leven, in dit tranendal, door de woestijn, op weg naar huis. En willen hen, heren die u nog niet kennen, al menen ze misschien wel u te kennen, tot hun schrik ontdekken. Dat het zo niet langer kan. Dat het anders moet. Heere, zo komen we tot u. Tot wie zouden wij anders gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Wilt u ze met zout besprenkelen, Heere? Ja, besprenkelen met uw bloed. Opdat dat woord ook onze harten rood kleurt. Onze gewaden rood kleurt. Omdat we in beginsel ons invoegen in die scharen waarvan we lezen in Openbaring 7. En ze hebben hun lange klederen, niet hun korte klederen, maar hun lange klederen. Wit gewassen in het bloed van het lam. Heere, wilt u wonderen doen op wonderen horen. Bekeer ons, Heere, dan zullen we bekeerd zijn. Trek ons, dan zullen wij u nalopen, van koers veranderen, op een radicale wijze van 180 graden. U navolgend al de dagen van ons leven, tot op die grote dag, waarop de bazuin zal klinken, en het geroep van de archangel door het firmament zal klinken tot aan de uitersten der aarde. En de graven geopend zullen worden. En alle doden van alle tijden en alle plaatsen, op welke wijze ook gestorven, zullen opstaan en komen voor uw rechterstoel om geoordeeld te worden. De een ter rechter, de ander ter linkerhand, naar de werken die gedaan werden in dit tijdelijke leven. Heere, zegen ook uw dienstknecht in het midden van en samen met al uw dienstknechten. Geef hem een stem om te spreken. De leiding van de Heilige Geest om het volk te leiden, groot en klein, aan uw voeten, Heer Jezus. Om te horen naar uw stem. Wij bidden het u. Niet op grond van enige verdiensten. Maar uit genade alleen. Om Jezus wil, de opgestane levensvorst. Amen. We zingen dan van gezang 5, vers 7 en vers 8. Leid ons in geen verzoeking ooit. Verberg voor ons uw aanzicht nooit. Gij weet het, onze kracht is klein, de driften veel en het hart onrein. Wat wordt er van ons in die staat, o Vader, zo gij ons verlaat? 7 en 8 van gezang 5. In antwoord op de prediking zingen we van Psalm 89, het zevende vers. Gemeente, de Heere Jezus Christus is gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En dat is een feit, een wetenschappelijk feit, waar ook onder andere Flavius Josephus, de geschiedschrijver, die bekende geschiedschrijver van die tijd, over spreekt. Het is werkelijk gebeurd. Het is geschiedenis, en geschiedenis betekent, je kunt het traceren. Je kunt het opzoeken. Je kunt het lezen, niet alleen in de Bijbel, maar ook in de geschiedenisboeken. Het is werkelijk gebeurd. We kunnen ons ervan verzekerd houden. Jezus Christus is gestorven. Maar weet u, de vraag is, ben ik met hem gestorven? Dat is de vraag van Pasen en Goede Vrijdag. Aan het ene hoeven we niet te twijfelen en aan het andere hoeven we ook niet te twijfelen als we door genade van de Heere dat machtige, wonderlijke geloof hebben ontvangen. Dat het oog daarvoor, het oog van de ziel daarvoor opent. Zodat het gaat zingen ook voor mij, zelfs voor mij. En de Heere is waarlijk opgestaan. Daar kun je echt van verzekerd houden. Dat is werkelijk gebeurd. Paulus zal het later schrijven in 1 Korinthe 15. Er was toen nog een hele schare van, ik weet niet hoeveel honderd mensen die hem hadden gezien. En Paulus die zegt tegen de gemeenten, gaat ze maar vragen. Ze hebben het zelf gezien, hij is werkelijk opgestaan. De Heere leeft. Hij is opgestaan uit de doden. Maar gemeente, u voelt hem al aankomen, neem ik aan. Ben ik met hem opgestaan uit de doden? Heb ik samen met hem de dood achter mij gehouden? Zodat hij ligt in het verleden en ik het eeuwige leven voor mij heb. Want de Heere heeft het al gezegd, Heer, hij gestorven is en opgestaan. In de graftuin, in het zicht van het graf van Lazarus tegen Martha. Martha, heb ik u niet gezegd dat indien gij gelooft, gij mijn heerlijkheid zoudt zien? Ik ben de opstanding en het leven. En die in mij gelooft, die zal leven, al ware hij ook gestorven. Gelooft gij dat? En Martha heeft geantwoord, natuurlijk in het Aramees, nae Kyrie, ja, Heere. Ik heb geloofd dat gij zijt degene die komen zou. Gemeente, het is Pasen geweest, maar Pasen is een tweeling van Goede Vrijdag. U hebt toch niet Pasen beleefd zonder Goede Vrijdag. Zodat je het voor de troon van de Heere in de binnenkamer op je knieën hebt gezegd, Heere, ik ben dood geweest en ik leef. Wel gemeente, als dat nou zo is, dan kunnen we met vrucht verder luisteren naar deze machtige geschiedenis van morgen. En hoe kun je nou weten dat het zo is? Wel, dan verlang je naar het woord van de Heere, dan heeft hij je hongerig en dorstig gemaakt naar zijn woord. wat voor het volk van de Heere drinken is van het water des levens om niet. Dat voor het volk van de Heere brood is, het brood dat uit de hemel is nedergedaald. En ze lusten het zo graag, gemeente. Dat volk van de Heere, ze hunkeren ernaar en ze worden hoe langer hoe hongeriger naar dat brood. En dorstiger naar dat water. En de Heere zegt tegen anderen, waarom weeg gij lieden geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? En uw arbeid nutteloos? Hoort naar mij, zegt de Heere, ook vanmorgen tot u en jou die nog niet goed geluisterd hebt. Hoort naar mij en eet het goede. Niet het verkeerde, maar eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Verlustig u in de Heere, zoals we vanmorgen ook begonnen zijn met die machtige lofpsalmen. Verlustig u in de Heere en daar komt een belofte achteraan immers. En hij zal u schenken de begeerten van uw hart. Ja, jonge mensen, geen nieuwe bronnen. Of een fatbike of weet ik wat allemaal. Maar de Heere vervult wel zijn belofte en hij legt dan die begeerten in je hart. Dan ga je begeren wat God begeert. En dat vervult de Heere. Gemeente, we gaan naar de tekst. En als zij heen gingen, dat zijn de vrouwen. Ik weet niet of het u opgevallen is, ook in de prediking van Pasen en in het lezen van de schriften rondom Pasen, of het u opgevallen is, maar de mannen, de discipelen zijn niet in velden of wegen te kennen. Er wordt alleen gesproken van vrouwen. Hoort u dat, zusters in de gemeente? Er wordt met Pasen alleen gesproken in eerste instantie van vrouwen. En die vrouwen die krijgen de boodschap van de engelen, de boodschappers uit de hemel, dat ze de discipelen op de hoogte moeten stellen dat de Heere waarlijk opgestaan is. Ja, die zitten daar achter gesloten deuren, die zijn allemaal bang geworden voor de Joden, voor het Sanhedrin. Nou waren dat niet van die lekkeren, zal ik maar zeggen, een beetje op zijn urkers. Daar moest je wel bang voor wezen, want als er wat gebeurde, nou dan stond je wat te wachten. Wat dan wel, ze hebben Jezus van Nazareth gekruisigd, weet u wel, overgeleverd aan de heidenen. Daar kun je best wel bang voor wezen, een soort Gestapo zal ik maar zeggen, van de SS, maar dan in godsdienstige zin. En dat is misschien nog erger. En de vrouwen moeten het hun gaan verkondigen, de vrouwen. Hebt u daar wel eens over nagedacht? Over die vrouwen in de gemeente, want het gaat hier om de jonge gemeente natuurlijk. Om die eerste prille gemeente. Het gaat in de Bijbel altijd om de gemeente. Het gaat in het Oude Testament om het volk van de Heere, het volk van de Joden, het volk van Abraham, Isaac en Jacob, de gemeente. Het gaat in het Nieuwe Testament ook weer om de gemeente. En die vrouwen maken deel uit van de gemeente, net als dat u deel uitmaakt van deze gemeente. Waarom zou dat wezen? Dat de Heere allereerst naar die vrouwen gaat. Dat is niet alleen hier zo. Dat is in het paradijs al begonnen. Hier in de tuin en daar in de tuin. Was ook een vrouw. Zou het daarom wezen? Dat de Heere nu komt bij die vrouwen, omdat die vrouw als eerste de hand uitstak naar die verboden vrucht. Verleid door Satan. En dat ze het heeft gehoord ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven, de drievoudige dood. De tijdelijke dood, de geestelijke dood en de eeuwige dood. En zij nam en at. En ze gaf ook haar man. En hij nam en at. En ze zijn de dood gestorven. Gemeente, als we dat niet geloven, en er zijn er genoeg die dat niet doen, tot in de theologie toe, dan had God zijn zoon niet te zenden. Dat begrijpen we toch wel. Waar was God dan mee bezig in het zenden van zijn zoon? Dat was immers omdat de mens gezondigd heeft. En omdat de mens gezondigd heeft, moest de mens voor die zonde gedood worden. En daarom is God mens geworden. Door een vrouw. En hoor dan. Dan schrijft Paulus aan de Galaten, die nieuwtestamentische gemeente in Klein-Azië. En dan schrijft hij, hoor dan, geworden uit een vrouw. Nou kun je wel zeggen, nou ja, dat kan natuurlijk niet anders. Dat is vandaag nog zo. Maar het is wel opmerkelijk, geworden uit een vrouw. Begonnen met een vrouw. De belofte die daarop volgt in Genesis 3 vers 15. Dat de zaligmaker van zijn volk geboren zou worden uit een vrouw. Nou en dan gaat het verder, gemeente. Dan zijn we vanmorgen hier, sorry. Dan zijn we vanmorgen hier. Bij de vrouwen. En die vrouwen die moeten het leven verkondigen. Want die hebben het leven ontvangen. En als je het leven ontvangt, dan moet je het ook doorgeven. Ga dan heen. En ik kan niet nalaten vanmorgen om nog eventjes verder te gaan als het gaat om de vrouwen. Ik hoop dat ik u vrouwen in de gemeente er ook een plezier mee doen en er u ook mee bemoedig. Dat de Heere echt ook de vrouwen in de gemeente bedoelt. Niet ambtelijk, dat weten we wel, dat hoef ik allemaal niet uit te leggen. Maar wel versierd met de gaven die de Heere je schenkt tot een zegen te zijn in en samen met de gemeente. En dan gaan we even verder, dan gaan we naar het boek Handelingen toe. En dan moet, ik sla natuurlijk die hele geschiedenis over, het gaat even om die vrouw. Dan moet het evangelie van God naar Europa, naar Griekenland. En dan is daar ene vrouw die de poort wordt voor het evangelie naar Europa. Lydia, de purperverkoopster van Thyatira. Eén vrouw in heel Europa. Daarvan staat geschreven, en de Heere opende haar hart, opdat ze acht ging nemen op hetgeen van Paulus gesproken wordt. Er klonk uit de hemel het bevel, Lydia, geef acht. En toen gaf ze acht. Zijn ze er ook vanmorgen. Daarom hebben wij het evangelie. Door middel van Lydia. Door middel van een vrouw. De gemeente, we moeten nodig naar de tekst. Maar ik heb toch de grotere lijn even geschilderd. Waarom het allemaal noodzakelijk was. En wat de Heere dan allemaal in zijn genade en in zijn gunst schijnt. Opdat wij ons verwonderen. En als zij heen gingen, als de vrouwen heen gingen in gehoorzaamheid. Dan moet je ondertussen wel beseffen, dan hebben ze het graf terug toegekeerd. Ze kijken niet meer in het graf. Ze onderzoeken niet meer of het wel werkelijk waar is. Maar ze keren het graf terug toe, dat moeten wij ook doen, gemeente. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Zegt de engel. Bij het graf hoef je niet meer te wezen. Nou ja, je kunt het in Jeruzalem een keer bezoeken als je er toe bent in de graftuin. En dan lees je als je er weer uitgaat op de deur. He's not here, he's risen. Nou, dat wisten we al. Die vrouwen die gaan heen. Waar naartoe? Naar de discipelen. Maar er staat in onze tekst achteraan, zie, let nou even op, want hier gebeurt echt iets wonderlijks. Enige van de waag, niet allemaal, nee, want ze waren zich doodgeschrokken. Ze werden als doden, lezen we. Toen er die engelen verschenen en toen die aardbeving er was. Als doden. Maar ze zijn toch weer overeind gekrabbeld blijkbaar. En ze zijn allemaal een kant op gestoven. Als God maar even de vinger beweegt. Dan ben je niks meer, gemeente. Dat zeggen die woordjes enige. Er zijn sommigen in Jeruzalem gekomen. In de stad. Dat is niet Amsterdam, dat is Jeruzalem. En boodschapten de overpriesters. Dan moet je zien wat er gebeurt. Dat weet u natuurlijk al, maar goed, ik herhaal het dan maar weer. Herhaling is de moeder van de studie, zeggen ze. Tweeërlei boodschappers. Tweeërlei boodschap. Nee, eenerlei boodschap. Tweeërlei boodschappers. De vrouwen hebben de boodschap, de Heere is waarlijk opgestaan en we hebben hem gezien, want ze hebben hem immers ontmoet toen ze heen gingen. Ze hebben zijn voeten vastgegrepen, ze hebben gevoeld dat hij vlees en bloed was en geen geest. En deze gaan heen, waar naartoe? Naar de binnenkamer. Zijn ze zo geschrokken? Dat ze echt op hun knieën gekomen zijn. Dat is de bedoeling van de Heere. Nee, zo zijn ze niet geschrokken. Ze zijn zo geschrokken dat ze de duisternis inrennen. En niet het licht. Gemeente, zien we het onderscheid. Je kunt zo schrikken dat je de verkeerde kant op rent. Ook van de dingen die God doet. Ze komen bij het Sanhedrin. Nou, we kunnen ons de verbazing, niet de verwondering. De discipelen verwonderen zich, dat doet het Sanhedrin niet. Die ergeren zich. En het woordje ergeren komt in de Bijbel altijd bij de duivel vandaan. De duivel geeft ergernis, ook in de gemeente. Ook in je hart. Komt altijd bij de duivel vandaan. Als je je ergert. Een christen en een christinne verwondert zich door Gods genade. Omdat hij klein wordt. En God groot. In de Heere Jezus Christus. Ze gaan heen naar de stad en boodschappen de overpriesters. Wat boodschappen ze? Matthäus die schrijft het heel duidelijk, want dit komt alleen in het Matthäus evangelie voor. Dat komt omdat Matthäus in eerste instantie voor de Joden schrijft. Wat Boodschappen ze dan? Ze boodschappen, ze doen geen boodschappen, maar ze boodschappen, de overpriesters, al de dingen die geschied zijn. Er staat niet die gebeurd zijn, dat zou nog anders kunnen. Maar het is geschiedenis. Zie je wel? Het is geschiedenis. En zij zijn geschiedenisleraren. En ze zijn door God bekwaamd om als geschiedenisleraar, zelfs dat Sanhedrin dat wijs was bij zichzelf en dat het veel beter wist dan anderen, te onderwijzen. Met welke lesstof? Met wat hun ogen gezien hadden en hun oren gehoord. De centrale boodschap, de Heere is waarlijk opgestaan, wordt verkondigd aan het Sanhedrin. Nou, je hoeft je niet zoveel voor te stellen als je erbij gaat zitten, als het ware even bij dat Sanhedrin ertussenin, dan zie je toch zo de ontstelde gezichten. Ze kunnen het niet geloven. Het is ongelooflijk, ja, het is ook ongelooflijk. Het is werkelijk ongelooflijk, die boodschap die ze brengen. Dat graf, dat hadden ze verzegeld. Dat graf, daar hadden ze een wacht bij mogen zetten van Pilatus, een Romeinse wacht die nu voor hem stond. Dat graf, daar kon niemand uit, nou ja, er komt sowieso niemand uit een graf, ook vandaag niet. En toch hadden ze dat allemaal verzekerd en ze hadden er allemaal die wachten bij gezet. Ze waren er toch niet helemaal van overtuigd dat het niet zou kunnen gebeuren. En dan horen ze dat het gebeurd is. Nou weten ze dat het gebeurd is. Gemeente, dit is een cruciaal moment. Ze weten het. Ze geloven het. Want het is aan die predikers die naar hen toegekomen zijn tegen wil en dank, te zien en te horen. Dat zijn vurige verkondigers. Gaan ze dan naar de Heere toe? Luister, de Heere laat het hun verkondigen door die soldaten. De Heere is waarlijk opgestaan. Met maar één bedoeling, dat ze zich zouden bekeren. Zoals Noach al die jaren verkondigd heeft. Bereid je huis, want het water zal komen en dat zal deze ark optillen. En dan komen de oordelen van de Heere, maar ze hebben het niet geloofd. De enige reden waarom Israël niet in het beloofde land gekomen is, is niet dat het zondaren waren, want dan kwamen wij er ook niet in. Maar omdat ze niet geloofden. Daarom heb ik gezegd, het is cruciaal, gemeente, wat hier gebeurt. Het gaat op de scherpte van het scheermes in de verkondiging van het evangelie, omdat het van God is. En dan gaat het om geloof en ongeloof, ook vanmorgen. Daarom hebben we gezongen, wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. Of als een muil door domheid voortgedreven. Domheid, dat is dat je denkt dat je wijs bent. En dat God dwaas is. Want wie laat er nou zulke dwaas evangelie verkondigen? Ja, zegt de Heere, het is door de dwaasheid der prediking dat ik zoek zalig te maken die geloven. En daarom, gemeente, hoe staan wij er nou in? Op deze tweede paasdag 2026. Hoe staan wij er nou in? Hoe is die boodschap van Goede Vrijdag en Pasen nou bij ons geland? Heeft het ons in beweging gezet? Want echt geloof zet je in beweging. Waar naartoe? Naar hem toe. Echt geloof doet je afkeren van het graf. En heenkeren tot de Here, tot de levende. Echt geloof, dat dringt je om je over te geven aan hem. Echt geloof doet je merken in je ziel en in je hart en in je gemoed dat je eigenlijk niet wilt, want je wilt ook de wereld nog wat vasthouden. Maar je kunt niet anders. Dat is nou die machtige gave van het geloof. Dat is het anker, schrijft de Hebreeënschrijver, de anker van God de Vader, uitgeworpen in je hart. En getrokken naar hem, naar zijn zoon. Om door zijn zoon tot de Vader te gaan. Dat is geloven, gemeente, en anders geloof je het wel. Dat kan ook. Het zal wel waar wezen. Nou, het is waar. Maar ik geloof het niet. Eerst zien. Dan geloven. Ja, dat is nou precies andersom als bij de Here. De Here zegt eerst geloven. Heb ik u niet gezegd dat indien gij gelooft, gij mijn heerlijkheid zien zoudt? Zegt de Heer Jezus. Niet andersom. Dat is de wereld. Dat is de leugen. En de Heere zegt in Spreuken 23 vers 23. Koop de waarheid. En verkoop er niets. Gemeenten, ze verkondigen de waarheid, maar die wordt verkeerd in de leugen. Dat is precies wat de Romeinenbrief in hoofdstuk 1 en 2 zegt. Ze verkeren de waarheid in de leugen. Dat gebeurt vandaag ook op allerhande wijze. Ik ga niet in details treden, die kunt u er allemaal zelf bij halen als u de kranten leest en de nieuwsberichten hoort en een beetje bij bent in deze duistere wereld, wat er allemaal geschiedt. De waarheid wordt verkeerd in de leugen. Maar al is de leugen nog zo snel, jonge mensen. De waarheid achterhaalt haar wel. Subiet. Werkelijk waar. Want Jezus Christus is de waarheid en buiten hem is geen waarheid. En als we hem niet kennen, dan leven we in de duisternis. In de leugen. Dan geloven we de leugen, gemeente. Want we zijn in het paradijs de vader der leugenen toegevallen. Het is allemaal zo eenvoudig. En daarom zo diep ernstig. Ze gaan vergaderen, dat doen die mensen altijd. En zeggen, nou ja, we nemen het mee. We zullen erover vergaderen. En dan kom je altijd tot een andere beslissing, want je moet er niet over vergaderen. Je moet komen tot de Here. Daar laat de Here de boodschap voor verkondigen. Ik zeg het nou misschien voor de vijfde of de tiende keer, maar dat is de werkelijkheid. Daar gaat het de Here om. Je hoeft niet te gaan vergaderen straks van zullen we dat nou wel geloven of niet. Als je dat gaat doen onder de koffie en je gaat je eigen hart verklaren onder de koffie van ongeloof en bijgeloof en kleingeloof en schijngeloof en gevoelens en weet ik wat allemaal nog meer, daar redeneer je je samen bij het kruis en bij de opstanding vandaan. Dan zoek je niet hem, maar dan zoek je jezelf. Te ver genoeg om er een goed gevoel aan over te houden. Wat hadden we het fijn, hè? Wat een mooie preek, hè? Zo fijn. Maar gemeente, het is in die zin, als het gaat om het ware geloof, helemaal niet fijn. Dat is een scherpsnijdend, tweesnijdend zwaard. En dat gaat door tot de samenvoeselen. Tot in je nieren toe. Dat is de consequentie van het evangelie, van die dood geweest is en die leeft. Het leven van Christus, als hij je dat schenkt, is een bruisend leven. Maar het is ook een rivier tegen de stroom in. Tegen een gewoontegoed ook van de godsdienst. En dan moet een mens ook door zijn godsdienst heen zakken. En zijn pijnlijke zak. Maar wij willen er toch nog wat van in de vingers houden. Maar je kunt niks in de vingers houden. Je moet alles verliezen om hem te winnen en mijn vreugde te beleiden, zulk een is mijn liefste. Ik heb alles verloren, maar ben door de Vader verkoren om de Zoon te kennen en hem te leven. Uit hem, door hem en tot hem. Ze zijn aan het vergaderen geslagen. Nou, dan kom je altijd verkeerd uit. En dat verkeerde wordt hier samengebundeld in één woord. Er werd aan een Zuid-Afrikaanse oude vrouw gevraagd ten tijde van de Boerenoorlog, de tijd van Paul Kruger. Waarom waren die Engelsen nou opeens zo gek op Natal en op het over, op het land aan de andere kant van de rivier? En toen zei ze maar één woord. Goud. Goud. En we weten wat er van gekomen is in Zuid-Afrika. Dat broedervolk, die hebben zich doodgevochten en ik denk dat Paul Kruger om Paul wenend gestorven is. Want hij kreeg het bericht in Nederland dat zijn vrouw gestorven was. Dan denkt hij, wat doe ik het allemaal nog voor? Goud. Geld. De gemeente, dat komt heel dichtbij, niet waar? Voor geld kun je alles kopen. Ik reed gisteren naar Rijnsaterswoude, gistermorgen. En toen kwam bij Schiphol een machtig groot bord tegen van de staatsloterij. 220 miljoen. Dat is wat. Als je dat toch eens won. 220 miljoen. Wat zou je dan allemaal niet kunnen doen? Daar gaan we voor, gemeente. Misschien zijn er onder u ook wel die loten kopen. Je komt het in alle kringen tegen. Weggooien. En de Heere beleiden. Want het is zonde. Geen afgoderij in de kerk. Niet vroom zingen. Ik heb vertrouwen in de Heere, mijn God. En ondertussen loterij. Na lot een lot kopen. Ik weet het niet van u, van mijzelf weet ik het. Coram Deo, voor Gods aangezicht. Hij weet het. Van u ook? En gemeente, als het gaat om geld, dan zie je wat bij deze soldaten het uitmaakt. Want ze krijgen iets te vertellen. Ze moeten iets gaan vertellen wat gewoon in zichzelf al onmogelijk is. Want dan zeggen ze tegen de soldaten, Je krijgt van ons veel geld. Er staat niet voor niets veel geld. Veel geld. En dit waren mensen die waren jaren, soms tientallen jaren, bij hun gezinnen vandaan. Die hadden van alles meegemaakt en die konden alleen maar soldij vergaderen als ze ergens een brand stichten of als ze de mensen beroofden. Want uit Rome kwam niet zoveel. Dat had de keizer zelf nodig. Dus als ze geld konden krijgen, dan was dat hartelijk welkom. Het ging die soldaten niet om God, maar om de God geld. En de geldgod. Daar ging het zo om. Dus toen ze het woord geld hoorden, toen waren ze in één keer bereid. En toen ook ze nog hoorden van veel geld, van ik weet niet hoeveel soldij, want ja, het Sanhedrin had genoeg, want ja, die arme weduwe, die had wel dat penningske gegeven, maar in die schatkist van de tempel zat natuurlijk nog veel meer. Ze hadden geld genoeg, want ze beroofden de weduwen van hun huizen, zegt de Heere Jezus. Ze hadden geld zat. Nou, en dan krijgen zij, want het is een hele belangrijke boodschap, zegt zijn discipelen, hebben hem gestolen. Nota bene als wij sliepen. Soldaten van de Romeinse wacht. Speciaal aangesteld om te waken. Die moeten nou gaan vertellen dat ze hebben liggen slapen. Wie zal dat geloven? Niemand. Gelooft niemand. Want dan zul je toch zeggen, dan kunnen er, als er 5 of 6 geweest zijn, dan kunnen er 5 gaan liggen slapen, maar laat er 1 wakker blijven. Maar ze zijn allemaal in slaap gevallen. Een onmogelijke, mogelijke onmogelijkheid. Het is gewoon heel doorzichtig, gemeente. Ze hebben niet geslapen, want ze zijn zich doodgeschrokken. Bij de verschijning van die engel. En het Sanhedrin begrijpt natuurlijk wel dat ze een probleem hebben. Want ja, die Pilatus en ook die Herodes, dat waren niet van die lekkeren, echt niet, die hakten lieden er zo je hoofd afhakken. Denk aan Johannes de Doper. Zomaar voor de gein. Dat is aardigheid en als dat in hen opkwam, dan deden ze dat gewoon. Ze hadden niemand verantwoording af te leggen. Dus die soldaten die zullen ook wel gedacht hebben, ja maar als we dat doen, ze zagen wel dat geld en ze waren natuurlijk helemaal ertoe geneigd, maar als we dat doen, ja wat is daarvan de consequentie dan? Want elke daad heeft een consequentie natuurlijk, alles heeft gevolgen. Jonge mensen, denk je daar ook in je leven wel over? Ik heb het idee dat sommige jonge mensen helemaal niet denken, niet verder denken dan hun neus lang is. Niet aan de gevolgen van je daad en van je doen. Nou, dat deden die soldaten wel. En daar hadden de Sanhedrin, daar hadden die zogenaamde wijzen wel erg in. En die zeggen, nou weet je dan wat? Weet je wat we doen? Als Pilatus er moeilijk over gaat doen, dan zullen wij hem wel teruststellen. Ja, want dat Sanhedrin, dat was immers zo bevriend met Pilatus. Nou werden ze wel vrienden. Om Jezus wil. Voel je wel? Net als Herodes en Pilatus. Die zijn ook om Jezus wil vrienden geworden. Ja, niet in de zin zoals de Heer het bedoelt. Maar de duivel het bedoelt. En dan nemen ze het geld. En ze deden gelijk ze geleerd waren. Gemeente, dat is ook weer zo'n woord. Ze deden gelijk ze geleerd waren. Wij worden ook onderwezen. Op school, in de kerk, op de catechisatie. Thuis, als het goed is, in de huisgodsdienst. voor zover dat er nog is. Die soldaten deden het zoals ze geleerd waren. Daar zit voor ons ook onderwijs in, op een andere manier. Dat voelen we wel aan. En dit woord, schrijft Matthäus, is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Tot op de dag dat Matthäus dus dit evangelie geschreven heeft. En ook tot op de dag van vandaag, nu ik hier dat evangelie nog steeds sta te verkondigen. Ja, want wij geloven het graag, gemeente. Als je niet gelooft in de Heer Jezus Christus, dan neem je al het andere voor waar aan. Het is of het een, of het ander. Het is of de waarheid, of de leugen. Er zit niks tussen. En daarom hebben wij eigenlijk bij die paasroep, de Heere is waarlijk opgestaan, onszelf te onderzoeken. Wat heeft nou het paasevangelie bij ons teweeggebracht? Wat heeft de Heere bij ons teweeggebracht? Is onder het paasevangelie, onder de verkondiging ervan, door de Heere de liefde Gods in onze harten ontbrand? Jegens hem. En gaan we zo na Pasen 2026 verder. Het leven in. Als levende mensen. Als even zoveel getuigen van zijn dood. En ook het weten waartoe dat noodzakelijk was. En van zijn opstanding. Om zo in de hemel te wandelen op de aarde. De dingen te bedenken die boven zijn waar Christus is. Zittend aan de rechterhand Gods. Omdat we gestorven zijn. En opgestaan uit de doden. En leven voor hem. Door hem en tot hem. Amen. Willen we samen de Heere bidden. Heere, wat hebben we veel gehoord in deze afgelopen dagen. Opnieuw weer, Heere, dat u om onzentwil gestorven bent. Maar dat de dood u niet heeft kunnen houden. Want u bent opgestaan uit de doden. Ongelooflijk evangelie. Niet naar de wereld, maar naar u. Bij u vandaan. Heere, zegen ons door die machtige boodschap. Opdat wij een levende boodschap worden. Oud en jong, klein en groot. Aan deze wereld. Ga dan heen. Maakt alle volken tot mijn discipelen. Heere, laat dat voor het eerst of opnieuw ons hart hebben gekregen. Omdat u gezegd hebt en bewezen hebt, ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar nu niet, nu het leven tot in de eeuwigheid. Heere, hoe groot zijt gij, hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde. De hemelen en de aarde zijn van uw heerlijkheid vol en wij prijzen uw naam. Aan de morgen van deze dag, Vader, Zoon en Heilige Geest, God van Abraham, Isaac en Jacob, te prijzen tot in alle eeuwigheid. Amen. We zingen dan nog van Psalm 84, het zesde vers, want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Ga dan heen, gemeente, dragende met u de zegen van hem die dood geweest is en die leeft tot in alle eeuwigheid. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ga dan heen en boodschapt deze wereld, verkondigt het evangelie aan alle creaturen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en de Heere schenkt u zijn vrede. Amen.